Allemaal hartelijk welkom op deze middag. En daar staat dan bij ontmoetingsmiddag voor de ouderen en alleenstaanden. Ik heb beide categorieën al ontmoet, gezien. Fijn dat u er allemaal bent. Ook die mensen die meeluisteren via de kerkradio, ook allemaal hartelijk welkom. Ik hoop en ik wens dat we met elkaar een goede, een fijne, maar ook een gezegende middag mogen hebben. Ik heb er wel behoefte aan om iets recht te zetten. Want er stond zo leuk in het kerkblad: de diakenen organiseren weer zo'n middag. En dan denkt iedereen, ja, die ijverige diakenen. Maar ik wil dan toch wel verklappen dat die diakenen eigenlijk niet veel verder zijn gekomen dan te zeggen tegen de vrouwen van de diakenen: als jij nu dit doet en jij dat, dan komt het wel in orde. Dus dat is onze bijdrage. Dan is dat bij deze ook rechtgezet. U heeft allemaal het programma ontvangen, als het goed is. Ik wilde voorstellen dat we tot punt 9, dat is het declamatorium, het programma gewoon gaan volgen. Het is denk ik een beetje overbodig dat ik iedere keer iets aankondig. Dat lijkt me niet nodig. Dus dat is eigenlijk wat ik graag met u wil afspreken. En dan wil ik onze predikant, de EGAS, uitnodigen om de middag met ons te openen. En hij zal ook de meditatie verzorgen.
Dank je, Kees.
Vergeet nog iets te zeggen. Als er straks pauze is, u heeft ongetwijfeld deze tafel al gezien met de kaarten. Die kaarten die worden gemaakt door Ina. Zit hier vooraan, is er ook bij vanmiddag. En de opbrengst die komt ten goede de kerk. Wilden ze graag dat we even erbij vertelden.
Maak even een poging. Goed, het is fijn dat broeder Hartman mijn woorden even recht zette. Want volgens mij was ik het die zei dat de diaken het organiseerden. Maar bijbelgetrouw was ik toen ik dat schreef, want ik ging ervan uit dat de vrouw in de man besloten was. Dus vandaar. Maar dat is natuurlijk gekkigheid. Ik wil wel graag nog even de hartelijke groeten overbrengen van Sjaan en Piet. We zijn vanmorgen bij ze in het ziekenhuis geweest, Sjaan de Korte en de man. En ze vindt het heel jammer dat ze vanmiddag niet bij ons kunnen zijn. Het gaat goed met haar. De knieoperatie is goed geslaagd. Doet nog wel erg veel pijn, maar ja, dat hoort er wel bij. Maar één voorrecht is, ze mag heel de dag er man bij er hebben. Dus die vertroetelt daar heel de dag. Dus wat dat betreft hebben ze het goed samen in het ziekenhuis. En om die reden is denk ik ook broeder en zuster Kater, ik zie ze niet. Die zullen nog wel aan het revalideren zijn. Dus vandaar ook dat die niet bij ons zijn, als ik het goed zie, hè? Dan zat ik al een beetje rond te kijken, want ik heb hem nog niet gezien, maar broeder Kiviet, waar is hij? In Oudorp. Oh, in Elburg, oh ja. Bij zijn dochter, ja. Hebben wij een andere organist dan? Ah, oh, neem me niet kwalijk dat ik jou over het hoofd zag. Ja, je bent ook geen vrouw van een diaken, maar van een ouderling, ja, precies. Goed. Dus die horen daar ook bij. In ieder geval, Gijske, dan wil ik jou ook sterkte wensen bij het vele begeleiden. Ik had in mijn gedachten al wat medelijden met onze broeder Kiviet, dat hij zoveel zou moeten spelen. Maar we hebben jeugdig talent, dus wat dat betreft fijn dat we dan nu met elkaar kunnen beginnen. En ik zou willen zingen met elkaar uit de lofzang van Zacharias, de versen 1 en 2... Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht. En ook het tweede vers. God had hun tot hun troost gemeld, hoe zijn gena ons redden zou. De versen 1 en 2 van de lofzang van Zacharias. Geliefden, we willen samen wat lezen uit het heilig woord van de Heer en wel van de evangelist van het oude verbond, de profeet Jesaja. En daarvan het 25e hoofdstuk. Jesaja 25, de versen 6 tot en met 12. Graag wil ik met u lezen dus de woorden van de profeet Jesaja zoals u die vindt in het 25e hoofdstuk van vers 6 tot en met 12. Jesaja 25 vanaf vers 6. En dan lezen we het woord van de Heere. En de Heere der Heerscharen zal op deze berg alle volken een vette maaltijd maken. Een maaltijd van reine wijn, van vet vol merg, van reine wijn die gezuiverd zijn. En hij zal op deze berg verslinden het bewindsel des aangezichts, waarmede alle volken bewonden zijn, en het deksel waarmede alle natiën bedekt zijn. Hij zal de dood verslinden tot overwinning, en de Heere, Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen, en hij zal de smaad uit zijn volks van de ganse aarde wegnemen, want de Heere heeft het gesproken. En men zal te dien dagen zeggen, zie, deze is onze God, wij hebben hem verwacht, en hij zal ons zalig maken. Deze is de Heere, wij hebben hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. Want de hand des Heeren zal op deze berg rusten, maar Moab zal onder hem verdorst worden, gelijk het stro verdorst wordt tot mest. En hij zal zijn handen uitbreiden in ons midden, gelijk als een zwemmer die uitbreidt om te zwemmen. En hij zal hun hoogmoed vernederen met de lagen hunner handen. En hij zal de hoge vesten uw muren buigen, vernederen. Ja, hij zal ze ter aarde tot het stof doen rijken. Tot zover. Zoeken met elkaar het aangezicht van de Heer om zijn onmisbare zegen over deze middag af te bidden. Heere, dat we dan ook zo tot u mogen komen in dat verlangen en dat uitzien dat gij door uw Heilige Geest in ons midden wilt zijn. Heere, want als u er niet bent, dan zal het leeg zijn. Heere, en dan kunnen we wel mediteren en dan kunnen we wel zingen en dan kunnen we wel een verhaal vertellen. Maar als u er niet bent, Heere, dan zal het ook alles te vergeefs zijn. En zal het ook alles tegen ons getuigen. Maar wat zal het een wonder zijn als gij vanmiddag door uw lieve geest in ons midden wilt zijn. Als gij te zingen geeft. En als gij te mediteren geeft. En als gij te vertellen geeft. Heere, dan zal het geproefd en gesmaakt worden. Het is goed hier te zijn, want de Heere was in ons midden. En daarom bidden wij u dat. Of gij door uw Heilige Geest in ons midden wilt zijn. Ons wilt leiden bij alle dingen die we te doen hebben. Heren, er zijn er velen die vanmiddag een bijdrage hebben te leveren. We bevelen ze hartelijk bij u de Heere aan. En wij bidden u, laat er wat van uit mogen gaan. Wat we zingen, waar we naar luisteren, wat we overdenken. O Heren, laat er nog eens kracht in mogen zijn bij u vandaan. Dat we hier niet alleen zijn voor elkaar te ontmoeten. En dat is goed en dat is een gave van u. Maar geef toch dat we u mogen ontmoeten. U die alleen ons heil volmaken kunt. En geef dat er zo een verwachtend en uitziend volk vanmiddag mag zijn. Wie verlangen het is, Heere, wilt u tot onze ziel spreken. En we hebben dat niet verdiend en dat belijden we voor u. Heere, want als u met ons moest doen wat wij verdiend hebben. Als we dan terugzien op de lange leeftijd. Die u ons al gegeven hebt. En we zijn nog onbekeerd. Heere, dat het ons vanmiddag eens aan mag grijpen. De hoeveelste kerstviering is het al, die we meemaken. Misschien wel voor de 60ste keer of meer. En dan nog steeds dezelfde gebleven. O Heere, dat het ons vanmiddag mag verbreken. Dat u nog steeds blijft nodigen. Dat u nog steeds blijft roepen. Dat het ons mag verbreken, Heere, verootmoedigen voor u. Wij bidden u ook voor uw kinderen. Dat ze ook vanmiddag iets mogen zien. Van dat wonder van uw opzoekende liefde. Wat heeft u toch bewogen, Heere. Om de hemel te verlaten. Waar gij alle heerlijkheid bezat. Maar gij was spelende voor het aangezicht van uw vader. Om naar deze wereld te gaan. Waar de pestwalm der zonden opsteeg. Om daar vernederd te worden. Om daar uitgeworpen te worden. Om daar gegeeseld te worden. Om daar te kruipen als geen man, maar als een worm. Hierom veracht te worden. Om uiteindelijk gekruisigd te worden. En dat voor een volk dat niet naar u vroeg. Dat voor uw vijanden. O, laat dat evangelie zo nog eens tot verwondering mogen zijn. Heere, wilt u allen die wat te doen hebben vanmiddag zegenen. We willen ook denken aan hen die vanmiddag niet in ons midden kunnen zijn. Zij die al door de hoge leeftijd zich niet meer hierheen kunnen begeven. Die nu met ons meeluisteren. O Heere, wat kan er ook bij hen een heimwee zijn om ook hier te mogen zijn. Maar ze kunnen niet meer. Wilt u bij ze zijn en ze vertroosten door uw woord. Wees zo met heel de gemeente. We dragen elkaar hartelijk aan u op. Wil gij zelf door uw genade rijk onder ons werken. Heere, zegen zo deze middag. En laat het goed mogen zijn. En laat het uit mogen lopen. De eer en verheerlijking van uw grote naam. We bidden u dat om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde ouderen, alleenstaanden en allen die er vanmiddag zijn. Bij punt 9 kunt u lezen dat het thema van het declamatorium dat straks verzorgd zal worden is: al wat gij ooit beloofd hebt zal bestaan. Dat is het thema en ik denk ook dat dat het geheim is van de stal van Bethlehem. Hij vervult zijn belofte. En dat is ook die wonderlijke eenheid tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Het Oude Testament, het testament van de beloften. Het Nieuwe Testament, het testament van de vervulling van al die beloften. En daarom willen we vanmiddag ook stilstaan bij een belofte. Die de Heere gegeven heeft door zijn profeet Jesaja. Die beloften uit dat gedeelte dat we met elkaar gelezen hebben, vindt u in het begin van het 9e vers. En men zal te dien dagen zeggen: zie, deze is onze God. Wij hebben hem verwacht en hij zal ons zalig maken. Het is de profeet Jesaja, en we noemden hem al terecht de evangelist van het Oude Testament, die hier mag profeteren van hetgeen straks volmaakt zal mogen gelden in dat Jeruzalem daarboven. Daar zal het klinken: deze God is onze God. Wij hebben hem verwacht en hij zal ons zalig maken. Eeuwig zalig. Dat is het heerlijke perspectief wat uiteindelijk in vervulling zal gaan als deze woorden van de profeet Jesaja waar mogen worden. Toch zijn deze woorden al eerder vervuld dan de dag van Gods wederkomst. Ze zijn vervuld en we hebben daar de achterliggende tijd bij stil mogen staan. Toen de Heere door de hand van Kores het volk weer terugbracht in Jeruzalem. Toen hij door de hand van Ezra het volk weer deed leven naar Gods wetten. Toen heeft het ook in de harten van Gods kinderen geleefd. Deze God is onze God. In Babel hebben wij hem verwacht. Zie, hij zal ons zalig maken. Hij zal ons vrede geven. En daar heeft dat loflied geklonken. Daar is die blijdschap geweest. Die vreugde voor het werk wat hij gedaan heeft. En daarin mogen we de eerste vervulling zien van deze heerlijke woorden. Toch, als wij naar deze tekst luisteren, dan voelen wij dat de profeet meer op het oog heeft. Dat hij meer heeft mogen zien. En dat deze tekst verder reikt dan alleen de verlossing uit Babel. En dat met deze woorden, en men zal te dien dagen zeggen: zie, deze is onze God, toch ten diepste bedoeld wordt de dag van de komst van Christus in het vlees. En onze kanttekeningen, ze zeggen het zo heerlijk: deze God is onze God, dat is de Heer Jezus Christus. Daar mag je de profeet Jesaja op zien. Dat er straks een volk zal zijn. Die bij de komst van Christus mag uitjubelen. Deze God is onze God. Wij hebben hem verwacht. En hij zal ons zalig maken. Wie denkt niet aan de heerlijke engelenzang in de velden van Efrata. Waar de engelen het uitgeroepen hebben. Ere zij God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde. Deze dag. Waarop wij zullen zeggen. Zie deze God. Is dat niet het wonder geweest voor Maria. Toen ze het mocht weten. In verwachting te zijn. Van de Zoon van God. Toen ze dat door het geloof mocht aanvaarden. Dat dat Gods weg was in haar leven. En dat zij de moeder mocht zijn van haar zaligmaker. Toen heeft zij het gezegd. En men zal te dien zagen zeggen. Deze God is onze God. En toen heeft ze het gezongen. Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest maakt blij de Heer. Mijn zaligmaker noemen. En heeft ook dat niet. Zacharias mogen beleven. Toen hij het hoorde. Dat zijn zoon de voorloper zou zijn van deze God. Toen heeft hij het gezegd. Lof zij de God van Israël. De Heere die aan zijn erfvolk dacht. En door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. Daar hebben ze het gejubeld. De woorden waar hier de profeet van mag spreken. En men zal te dien dagen zeggen. En om dan die laatste te noemen. Simeon. Heeft hij niet met dat kind in zijn armen mogen zeggen, deze God is ook mijn God. Toen hij het gezongen heeft, nu laat gij Heer uw knecht naar het woord hem toegezegd, thans henen gaan in vrede. Nu hij uw zaligheid zo lang door hem verbijt, gezien heeft op zijn beden. En zien wij in onze gedachten ten slotte niet gaan, Anna, door de straten van Jeruzalem, hem verkondigende aan al degenen die naar hem uitzagen. Ze hebben het allemaal gezongen op die dag. Toen ze hoorden van de waarheid. Dat hij gekomen was in het vlees. Dat God al wat hij beloofd heeft aan Adam en Eva vervuld heeft. In de zending van zijn kind naar deze wereld. Hebben zij het gezongen door het geloof. Deze God is onze God. En zij, geliefden, mogen de voorhoede vormen van al degenen die in dit kind hun zaligmaker mogen weten. Die scharen die niemand tellen kan. En waar tot op de dag van vandaag nog zangers worden toegebracht. Die dit loflied met de kerk van al de dagen mogen zingen. Deze God is onze God. En dan komt natuurlijk toch die vraag naar boven. Als toen die profetie in vervulling mocht gaan. En daar een gemeente mocht zijn. Die in die geboren Christus haar koning mocht zien en zeggen. Deze God. Deze zoon des levende gods. Is onze God. Is mijn zaligmaker. Is hij ook uw zaligmaker. Behoort u ook dat tot dat volk dat het mag zeggen. Deze God. Is mijn God. Om het met Thomas later te mogen zeggen. Mijn Heere en mijn God. Als dat wonder u te beurt mag vallen. Dan gaat u het ook begrijpen. Dat ze het uitjubelen. Simeon. Anna. Zacharias. De engelen. Deze God is onze God. Dan geeft hij psalmen op de lippen om hem te eren voor dat grote wonder. Dan drijft de Heilige Geest aan tot lof en dank aan hem. Die dat grote, allergrootste wonder deed gebeuren. Hij komt. Hij komt. En hij is gekomen. Oh, en dan is het waar. Dan kan dat zingen. Deze God is onze God. Soms zo wel eens bestreden worden. Dan kan er soms zo wel eens aangevochten worden. Dan kan de duivel het wel eens tegen je zeggen. moet jij zo'n lofzang aanheffen. Durf jij dat te zingen? Deze God is ook mijn God. Oh, maar als dan die aanvallen komen, dan is het diezelfde Heilige Geest die dan de bede op de lippen legt. Heere, open gij mijn lippen door uw kracht, zo zal mijn mond uw lof gestaag vermelden. O, dan kan het toch weer niet achterblijven, dat de Heer het weer vernieuwt en het verlevendigt, dat grote wonder. Want het is het allergrootste wonder wat er in het leven van een mens gebeuren kan. En daarom is het ook de Heilige Geest die tegen Jesaja zegt, leg daar de vinger bij, zie. Het is een zaak die al onze aandacht verdient. Deze is onze God. En wij hebben hem verwacht en hij zal ons zalig maken. Dat onbegrijpelijke wonder. Dat hij gekomen is voor des doods schuldigen zondaar. Dat hij gekomen is om een volk te verlossen dat in de duisternis wandelt. Dat zit in de schaduw van de dood. Dat hij voor zulke mensen wilde komen. Dat grote wonder. Dat een zondaar mag zeggen, deze God is ook mijn God. Dat mijnen des geloofs, als we door het geloof de toevlucht mogen nemen, als een uitgewerkte zondaar, die het van zijn kant verloren heeft, die het ervaren heeft om naar recht verloren te moeten gaan, om dan door de Heilige Geest de ogen mogen opheffen en het te mogen zeggen, hij die daar ligt in de kribbe van Bethlehem, ligt daar niet alleen om zijn volk zalig te maken, maar hij ligt daar ook om mij zalig te maken. Wat een wonder als de Heilige Geest ons dat te zien geeft. Daar niet alleen de zalig maken, dat is al zo groot. Als je mag zien dat er een weg is, waardoor je zalig wordt. Maar het is een allergrootste wonder als hij de weg wordt voor mij. Als hij in mij geen ongerechtigheid meer ziet, omdat ik geborgen ben achter dat kind van Bethlehem. O, dan wijkt hij als rechter die mij moest veroordelen. En dan wordt hij in Christus een ontfermend God voor een verloren zondaar. En daarom moest hij ook van de stal van Bethlehem geleid worden naar het kruis van Golgotha. Want hoe zou ooit de Vader afstand kunnen doen van zijn heilig recht, dood de zondaar? Dat kon toch niet anders dan dat zijn zoon de dood inging. Om voor doden het leven te verwekken. Hij liet zich verbrijzelen. Omdat verbrijzelden geheeld zouden worden. Het is adventstijd. En daar spreekt ook onze tekst van. Zie, deze is onze God. Wij hebben hem verwacht. Is dat ook uw uitzien? Zegt dat ook uw hart? Ik zie zo naar hem uit. Is dat adventsverlangen er ook gewekt, ook onder de prediking in de achterliggende adventszondag, in het lezen van het heilig woord? Heere, wilt u ook komen in mijn hart? Wilt u ook spreken tot mijn ziel? Laten we elkaar dat eerlijk mogen vragen in deze adventsdag. Als we heen leven naar de laatste adventszondag, komende zondag. Als dan de adventstijd weer voorbij is. Kennen wij nou ook dat verwachten, dat uitzien, dat hongeren en dat dorsten, dat verlangen. Wij hebben hem verwacht. Heere, wilt u ook komen tot mij? We hebben het al in ons gebed gezegd, wat erg is dat. Als u nou vanmiddag moet zeggen, dat ken ik niet. Als u vanmiddag moet zeggen, ja, ik zit hier wel. En ik ben ook gekomen omdat dat mijn plicht is. En omdat ik het ook wel fijn vind. Maar als nou de Heer aan mij vraagt, zie je nou naar mijn komst uit in het hart. schreeuwt je hart nou naar mij? En je moet vanmiddag dan eerlijk zeggen. Nee, Heer. Omdat dan deze kerstmiddag je mag verbreken. Heer, wat ben ik toch een ellendige. Zoveel malen dat heerlijke evangelie hoort. En nog nooit verbroken. Heer Jezus, verbreekt u ook mijn harde hart. Door dat onwederstandelijke werk van uw Heilige Geest. O Heere, dat evangelie van uw liefde. Dat evangelie dat spreekt van zulke grote genade. Dat u uw leven gaf voor zondaren. Heere, mag het ook voor mij zijn. Goed dat we dan vanmiddag daar iets van mogen zien. Hij is gekomen. God heeft zijn beloften vervuld. Het is waar geworden. Er is een schare gekomen die rondom de kribben, rondom de geboren zoon het uitgeroepen heeft. Deze God is onze God. Heere, mag ik ook van die kerk deel uitmaken, die het mag zeggen door het geloof. Deze God is onze God, want er staat zo'n heerlijke belofte. Als dat nou de schreeuw van uw ziel is vanmiddag. Wij hebben hem verwacht. Wat zegt dan de profeet ten slotte? En hij zal ons zalig maken. Grijp moed. Want dan zal dat adventstijd worden. Een tijd van vervulling. Dan gaat het thema van het declamatorium werkelijkheid worden. God vervult zijn beloften. Al wat hij beloofd heeft zal bestaan. Dan mag het ook waar worden voor zo'n ziel. Hij zal zalig maken. Dat je dan vanmiddag moed mag grijpen. Hij zal ons zalig maken. Hij zal een ziel die naar hem uitziet. Die naar hem hongert en dorst. Vervullen met zijn genade. En tenslotte. Dat is de allerheerlijkste vervulling straks. Eerst in Babel. Toen in Bethlehem. En in de harten van al zijn kinderen werd dit woord waar. Straks zal de allerheerlijkste vervulling zijn. En daar spreekt deze hele profetie van. Hij zal de dood verslinden tot overwinning. En de Heere, Heere zal de tranen van alle aangezichten afwassen. En hij zal de smaadheid van zijn volk van de ganse aarde wegnemen. Want de Heere heeft het gesproken. Dan zal die dag aanbreken. Dan zult u ongestoord, nooit meer bestreden, nooit meer onder tranen, maar met eeuwige vreugde mogen zingen. Deze God is onze God. Wij hebben hem verwacht en hij zal ons zalig maken. Dan met de ganse kerk buigen voor het Lam. Hem brengen al de eer, de dank en de lof waarom gij hebt vervuld. Uw belofte, al wat gij beloofd hebt, zal bestaan. Wij zijn thuisgekomen. Waarom? Omdat gij uw belofte vervuld hebt. Omdat gij trouw geweest bent voor een ontrouw mens. En dat zal het wonder zijn. Hij de eer tot in al de eeuwigheid. Dan aanzitten aan die vette maaltijd. En dan mogen drinken. De reine wijn. Zult u er ook bij zijn? Amen. Wij willen met elkaar zingen van die trouw des Heren uit Psalm 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijkseinde gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 98, het tweede vers.
Dan zijn we nu inderdaad aangekomen bij punt 9, het declamatorium. Al wat gij ooit beloofd hebt zal bestaan. De dominee heeft het ook al een aantal keer aangehaald in zijn meditatie. En ik zat zo te denken, dat is nou het grote verschil ook. Wij beloven zo vaak en zo gemakkelijk wat. Heel simpel, ik beloof, ik kom nog wel eens langs bij of zo, weet je wel. En je vergeet het zomaar. En dan zie je dat de Heere de gans andere is, het staat hier. Want als hij het beloofd heeft, dan zal het bestaan. We gaan er meer van horen.
God schiep alles ongeschonden, rein en goed, geheel volmaakt. En de mens was zonder zonden naar Gods heilig beeld gemaakt.
En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij ze.
Als de mens zo hoog verheven leven zou naar Gods gebod, zou hij eeuwig zalig leven in gemeenschap met zijn God. Maar de mens heeft God verlaten. Adam hoorde niet naar hem. Ja, hij ging de Heere haten. En hij vluchtte voor zijn stem.
Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte des hofs.
Toen, in Adam, zijn we allen van de Heere weggegaan. Nameloos diep zijn we gevallen. Goddeloos is ons bestaan. Wil naar mensen vragen. Uit het menselijk geslacht worden naar zijn welbehagen al de zijnen toegebracht. God heeft zelf een weg gegeven en hij roept door geest en woord geestelijk doden tot het leven. Zalig wie die roepstem hoort. Daartoe moest de Christus komen. Vlees en bloed werd eens door hem uit Maria aangenomen bij zijn komst in Bethlehem. God beloofde reeds in Eden, eenmaal komt het zaad der vrouw. En door alle onmogelijkheden bleek steeds weer, God is getrouw.
En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de versenen vermorzelen.
Wij beloven in ons leven vaak iets wat ons later spijt, maar wat God belooft te geven, schenkt hij zeker op zijn tijd.
God is geen man dat hij liegen zou, nog eens mensenkind dat het hem berouwen zou. Zou hij het zeggen en niet doen, of spreken en niet bestendig maken?
Daarop steunden ook de vromen van het volk van Israël. Ze geloofden, eens zal komen de beloofde Immanuel.
Thank you. De Messias wordt geboren. Hij zal redden uit de nood. Ja, een volk door schuld verloren, zal hij redden van de dood. En zo zagen Israëls vaderen met verheuging reeds de tijd van de komst van Christus naderen. En het heeft hun hart verblijd.
Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd, opdat hij mijn dag zien zou. En hij heeft hem gezien en is verblijd geweest.
Jesaja profeteren, in profetisch vergezicht sprak hij van de komst des Heren en van het naderende licht.
Maak u op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op.
Het oude Israël mocht horen dat profetisch woord zo schoon. Want een kind is ons geboren, ons gegeven is een zoon.
Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst.
Velen mochten hem aanschouwen met de ogen van het geloof, en ze leefden in het vertrouwen. God doet wat hij heeft beloofd. Maar er kwamen donkere dagen voor het volk van Israël. En dan hoorde men hen klagen. Hoort de Heere ons nog wel? Soms scheen alles afgesneden. Want geloof wordt vaak beproefd. En in al die tegenheden zucht het oude volk bedroefd. Zou de Heer zijn gunstgenoten, dacht ik, dan altoos verstoten, niet goedgunstig zijn voortaan, nimmer ons meer gadeslaan? Zouden zijn beloftenissen verder haar vervulling missen, vruchtloos worden afgewacht, van geslachten tot geslacht? Wij gaan het ook zingen. De Satan had Gods kinderen graag de zaligheid ontroofd. En hij trachtte te verhinderen wat de Heere had beloofd. Denk aan Haman, die de Joden haatte met een bittere haat. Hij wilde alle Joden doden en verdelgen Israëls zaad. Dan zou Christus nimmer komen. Dan kwam God niet aan zijn eer. Dan was alle hoop benomen. Nooit was er dan een redding meer. Maar de Heere had gesproken dat de Christus komen zou. Nooit heeft God zijn woord gebroken, want hij is en blijft getrouw.
Thank you.
werd door Zacharia vernomen, dochter van Jeruzalem, voor u zal uw koning komen. Wees verblijd, verhef uw stem. Verheug u zeer, gij dochter Sions. Juich, gij dochter Jeruzalems. Ziet, uw koning zal u komen, rechtvaardig. En hij is een heiland, arm en rijdende op een ezel en op een veulen, een jong der ezelinnen. In die dagen wordt gevonden een geopende fontein. Die zal wassen van de zonden, reinigen die onrein zijn. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinigheid. Gods belofte, eens gegeven, gaf Gods kinderen hoop en moed, deed hen in het vertrouwen leven. God is het die het belooft en doet. Ja, de tijd scheen aangebroken die men wachtte met geduld, waarop het woord door God gesproken met de daad zou zijn vervuld. Maar het gaat niet zoals wij denken. God komt op zijn eigen tijd. Hij zal de vervulling schenken, maar het gaat door de onmogelijkheid. Het werd nog meer dan ooit tevoren donker in Oud-Israël. Geen profeet liet zich meer horen, wijzend op Immanuel. Ja, men dacht wel in die tijden aan een vorst met aardse macht. Maar een heiland die moest lijden, werd bijna niet meer verwacht. Enkelen waren er die zuchten om de boosheid van hun hart. En die tot de Heere vluchten met een innerlijke smart. Zou de Heere dan niet horen naar dit zuchten en geklag? Wordt de heiland nooit geboren? O Heere, wanneer komt die dag? Ziet, hij komt naar het woord des Heeren. Gods beloften zijn oprecht. Niets kan de vervulling weren, want hij heeft het zelf gezegd.
Oh.
Donker was het op de aarde, rondom was het zwarte nacht. Maar het kind dat Maria baarde, was de heiland lang verwacht. Nederige omstandigheden gingen met zijn komst gepaard. En zo heeft hij reeds geleden bij zijn komen op deze aard. Het was geen vorstelijke woning, maar een arme beestenstal, die gereed stond voor de koning en de heren van het heelal. Hij wilde arm op aard verschijnen, aan een nietig mens gelijk, en zo maakt hij al de zijnen door zijn komst oneindig rijk.
En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en leidde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden.
Maar toen Jezus was geboren, zongen de engelen een lied, en dat was nog nooit tevoren voor een mensenkind geschied. Arme herders, rijke wijzen, knielden bij zijn kribben neer, mochten lof en eer bewijzen aan hun heiland en hun Heer. Jezus Christus is geboren, God is trouw aan zijn verbond. Nooit gaat er één woord verloren dat gegaan is uit zijn mond.
Ik zal mijn verbond niet ontheiligen, en hetgeen uit mijn lippen gegaan is, zal ik niet veranderen.
Heeft zelf zijn zoon gezonden om een volk in diepe nood te verlossen van de zonden, te bevrijden van de dood. Toen de herders mochten horen, en ook anderen in die tijd, dat hun Heere was geboren, waren ze in hem verblijd. Ook wij horen in ons leven dikwijls van zijn komst op aard. God heeft ons zijn woord gegeven, en dat is zo heel veel waard.
En dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is.
Er zijn mensen op de aarde die niet weten van Gods woord. En zij hebben van de waarde van Gods woord nog nooit gehoord. In de Bijbel zegt de Heere dat hij soms op het onverwacht altijd mensen zal bekeren. Zelfs uit het laatste nageslacht.
Zij zullen u vrezen, zolang de zon en de maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht.
Wat de Heere heeft gesproken, geeft ook nu nog hoop en moed. Nooit heeft hij zijn woord gebroken. God is het die het belooft en doet.
We horen nog, vooral in deze dagen, van Christus' komstverhalen, telkens weer. Maar leerden, als de herders naar hem vragen, en knielden, als de wijzen, voor hem neer. Of hebben we aan de wetenschap genoeg, terwijl ons hart nooit werkelijk naar hem vroeg? De Heere werken in ons hart verlangen, het uitzien en de honger en de dorst, om Christus waarlijk door het geloof te ontvangen, als onze borg, als onze levensvorst. Voor ieder die dat feesttijd zo beleeft, komt ook de tijd dat God het kerstfeest geeft.
Nou, dat was geweldig, hè? Iedereen die hier aan gewerkt heeft, heel hartelijk bedankt. Het was echt zeer de moeite waard, het orgelspel. En deze jongens hier, met die trompet en... Wat is dat voor jou, Wim? Een bugel, juist. En dwarsfluiten, ook heel erg mooi. Ik vond het allemaal heel erg mooi en ik denk dat we dat wel met elkaar eens zijn. Maar ik vond er eigenlijk eentje uitspringen, dat vond ik geweldig. Jij, dat was wel zo mooi. Echt geweldig. En hoe lang heb je daar nou op geoefend? Weet je niet meer. Nee. Eigenlijk wil ik namens alle mensen hier nog wat aan jou vragen. Zou je dat laatste versje nog één keer willen doen? Het was zo mooi. Ja? Kom op. Dan gaan we, bedankt hoor, dan gaan we nou pauze houden, nog een klein half uurtje denk ik, proberen niet te lang. Nog even ter herinnering, de kaarten liggen op de tafel, dus zorg dat Ina er vanaf komt. Zo, ik denk dat iedereen de koffie wel op heeft en de rest ook. Dan gaan we weer verder. En voordat Bart zo naar voren komt voor zijn vertelling, wil ik dat we nog zingen, wil ik voorstellen om te zingen in Bethlehem Stal en dan alleen het eerste versje daarvan.
Ben ik zo verstaanbaar? Heer, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Zondag 10. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde met schaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt, en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare aan onvruchtbare jaren, spijze aan drank, gezondheid aan krankheid, rijkdom aan armoede, aan alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. U zit hier, jongeren en ouderen. De meesten kunnen zeggen een zesje gehad. 70, 80. Als u terugkijkt op uw levensweg, en we lezen dan hier zondag 10, denk ik toch wel dat alles niet is gegaan zoals u verwacht had in uw jonge jaren. En dominee zei het in zijn gebed en in zijn openingswoord, dat ook een kerstmiddag nog tot een eeuwige zegen kan zijn. Ik heb eigenlijk een vraagje. Gelooft u dat? Want dat kan. Dat ook voor ouderen er nog genade is. Ik ga ervoor staan, want ik sta het liefste tussen u en. De wind giert over het vlakke veld van de kale akkers in Drenthe. De bomen zijn kaal. En langs de vaart staan de grote statige boerderijen tussen de bomen in. En in de bomen wordt het lied gehoord van de winter. Het is koud en het vriest. In de vaart zien we geen schepen meer gaan, want een dikke ijskorst bedekt de vaart. De woningen van de boerderijen zijn gesloten, wegens de kou. De blinden zijn dichtgebonden. En binnen zit men behagelijk bij het vuur. Ook op de grote hofsteden. Rust. Daar is het nu rust. Het is winter. En bij het haardvuur zit boer Krelissen. Wel genoeg te genieten van zijn chocolademelk op kerstavond. Hij zit het overdenken. Het afgelopen jaar, het was goed. En hij zit nu te genieten bij het vuur. Op de vuurplaat is een heerlijk vuur aangestoken. En hij voegt er nog 20 turven bij. Zodat de vlammen hoog in de schouw opgaan. En zijn vrouw zegt tot hem. Man, ik geloof dat het aardig vriest buiten. Ben er wel zeker van, zegt hij. Maar we zitten hier goed warm. Ja, maar man, ik denk van de schipperslui die voor onze deur liggen, dat daar toch wel armoede zal geleden worden. Ach, vrouw, haalt dat toch niet in je hoofd? Ik zit hier juist te genieten. Daar moeten ze zelf maar voor zorgen. Wat doen ze voor onze deur? Laten ze maken dat ze bij tijds bij hun legplaats zijn. Als je het mij vraagt, doen ze het erom. Vlak voor mijn deur gaan leggen. Ze denken zeker nog wat van me te krijgen ook. Maar als ik daaraan moet beginnen. O man toch, hoe kan je dat zeggen? Hebben we dat vanmorgen in de kerk gehoord? Heeft de prediker het niet gezegd? Juist op het feest der liefde. Dat we ook onze armen moeten gedenken. Ja, ja, zegt hij. Je zegt me daar wat. Onze armen. Maar die hebben we genoeg van onszelf. Maar die armoedzaaiers die voor onze deur liggen niet. Nee, vrouw, als ze wat tekort komen, gaan ze maar naar het gemeentehuis. Die kunnen beter voor hen zorgen als ik. Ik heb alles nodig voor mijn gezin. Nee, ik ben bezig van de vroege morgen tot de late avond. En ik onderhoud mijn gezin. En als ik iedereen wat geef, nou, dan zou ik niet eens kunnen betalen die ik betalen moet. Die verantwoording heb ik ook. En zo dacht boer Krelissen een vroom, net mens te zijn. En hij was gierig. Maar dat wilde hij niet gezegd worden. Las hij niet dagelijks trouw in zijn Bijbel? Nee, daar lag het niet aan. En betaalde hij niet in ieder wat hij schuldig was? En gierig. Hij zou u kwaad aangekeken hebben als u het hem verweet. Maar in zijn hart was hij niet anders als Kaïn ben ik mijn broeders hoeder. Maar daar was hij zelf niet van overtuigd. O nee, hij was ervan overtuigd, als hij straks zijn hoofd neerlegde, dat hij niet van gierigheid zou sterven en dat hij vast ten hemel zou ingaan. Hij had zijn vrouw niets tekort gedaan en stond het niet in Korinthe dat je schatten moet vergaderen voor je kinderen? Nou, hij zou van gierigheid niet bij zijn geldkist sterven. Wel, nee, hij gaf ieder het zijne. Voor de boerderij lag een kleine praam. Een klein schip wat naar de veenkoloniën voer in Drenthe. En in het vooronder was ook de kachel aan. Maar daar verspreidde geen helder licht het kleine vooronder. Het waren maar de weinige kolen die brandden in het kleine kacheltje. En het was er stil. Alleen het schreien der kinderen werd gehoord. Schipper Bergstra, die op de praam woonde met zijn talrijk gezin, zat in stille overpeinzing. O, de kinderen, ze hadden zo'n honger. Ja, de tafel bij hem was leeg en er was niets. Een middag en avondmaal was er niet gebruikt op deze kerstavond. En hij zat in stille overpeinzing. Wat was alles tegengelopen. O, wat had hij een tegenspoed gehad. Het jaar was wel goed begonnen. Maar nog maar enkele maanden waren er van het jaar omgegaan. Of zijn oudste dochter van 14 jaar werd getroffen door de tyfus. Wat had ze ziek gelegen in de bedsteden in het vooronder. Wat had ze pijn gehad en haar lippen saamgekramd van de pijn. O, vader en moeder hadden bij haar gezeten, dagen en weken lang. Haar stem ging achteruit en ze kreunde van pijn. En dan ging moeder overeind en zei, lieve Anne, hier ben ik, voel je mijn hand? Wees niet bang, lieve Anne, want ik bid voor jou. Bidden, ja, bidden, moeder. Waar is vader? Ach, mijn kind, mijn beste kind, ik ben hier. Vader, vader, ik ben niet bang. Ik hoef niet bang te zijn, want ik mag het weten. Hij is bij me, de Heere. Maar vader, u moet bidden. Vader, zeg dat versje nog eens op. Vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijk ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch ingena, om uw goedheid eer te geven. Het werd stil in het vooronder. En langzaam, maar zacht lispelden haar lippen. Om uw goedheid eer te geven. En ze zakt in de kussens van de bedstede weg, achterover. Vader en moeder staan verschrikt overeind en buigen zich over hun zieke dochter heen, niet anders verwachtend dan dat zij het leven heeft verlaten. En als ze zich over hun dochter heen buigen, gaat het vooronder open en komt de dokter binnen. En hij buigt zich ook over de zieke en onderzoekt haar nauwkeurig. Het wordt stil en ik kucht dus. Als ik me niet vergis, ouders, en God wil en wij leven, geloof ik dat uw dochter in een goede sluimering terechtgekomen is. En dat het gistende bloed in haar lichaam tot rust komt. Maar één ding gebied ik u, rust en stilte. En vanavond kom ik weer. Rust en stilte waren er in het vooronder. Ze werden afgewisseld door het fluisterend gebed van vader en van moeder. En de Heere hoorde, maar ook de Heere verhoorde. Want zijn dochter mocht herstellen. Wat waren ze blij dat het beter ging met Anne. Maar het is nog maar kort enkele weken later en de kok, de jongste in het gezin van 2 jaar, wordt met dezelfde ziekte aangetast. Een jongetje van 2 jaar. En binnen enkele weken wordt zijn lichaampje gesloopt en overlijdt hij. De kleine Jan, hij wordt begraven in een van de kleine dorpjes langs de vaart op een mistige dag. Vader heeft hem weggebracht. En als hij terugkomt van de begraafplaats, is er maar één zucht in zijn hart. O Heere, geef nu toch voorspoed en erbarm u over mijn overige lievelingen en mijn vrouw. En als hij aan boord gekomen is, zegt hij tot zijn vrouw: vrouw, we hijsen de zeilen, want de wind is gunstig. En als het mee zit, dan kunnen we nog 1 vracht turf halen. En als de wind mee is, voor de winter terug zijn om ze aan de markt te brengen. En zo varen ze de vaart op. Maar nog niet lang op de vaart, een enkele dag varen. En zijn kleine praam loopt op een verborgen paal in het water. En een grote lek komt er in de praam. Door stevig pompen in het bootje en moeder aan het roer proberen ze zo gauw mogelijk bij de eerste dichtbijzijnde Timmermans scheepswerf te komen om het lek te laten maken. Maar wat is het allemaal tegengevallen? Eerst door de ziekte van Anne, toen door het overlijden van Jan en nu door dat lek heeft hij lang aan de kant moeten leggen. En veel in de beurs is niet meer, want niet alleen de tegenslag van het lange stilliggen, maar ook zijn beurs is een eind leeg geworden door al de onkosten die hij kreeg in de afgelopen tijd. Maar als het bootje gemaakt is, de praam, probeert hij toch nog zo snel mogelijk in Drenthe te komen in het veengebied. En hij heeft nog precies genoeg voor 1 vracht turf. En als de Heer het wil en het zit mee, dan kan hij het nog net voor de winter aan de markt krijgen. Om dan nieuwe levensmiddelen te kopen, om daarmee de winter door te komen. De wind is gunstig. Ze komt wel uit het oosten, maar het is precies in de zeilen. Als het zo goed gaat, kan hij met 4 dagen op de plaats van bestemming zijn. Het wordt zaterdag. Het wordt wel wat vriezend weer, maar als het mee zit, nou, nog een dag varen. Het moet niet harder gaan vriezen. Hij zou een dag door kunnen varen. En neemt het dan ook in de overweging. 1 dag doorvaren betekent dat hij maandag aan de markt zijn turf kan slijten en nieuwe levensmiddelen voor zijn gezin kan kopen. Schipper Bergstra schrikt van zichzelf. We zijn begonnen met boer Krelissen. Maar weet u, dit is het verschil met de boer waar we eerst in huis keken, met al zijn welvaart. Weet u, schipper Bergstra is een man die God vreest. En schipper Bergstra heeft de dag des Heren altijd als heilig beschouwd en gerust van zijn arbeid. Wat komt er nu in hem op? doorvaren op de dag des Heren. Van binnen zeggen ze bij hem: man, de nood is zo groot. Dat ene tochtje, je hebt het immers nodig. Er ligt nog een halfje roggebrood. En melk en boter is op. Je hebt eigenlijk geen keus. Daar weet toch God in de hemel ook van? Nee. Nee, dit kan Bergstra niet. Nee, zo zal hij zijn knieën niet kunnen buigen. Voor hem, die al die jaren voor hem gezorgd heeft. En hij strijkt de zeilen. Hij wint ze op. En hij legt zijn praam aan de kant bij de grote boerderij van boer Krelissen. En daar lag hij. Maar de andere morgen, de vorst had doorgezet. En was het niet mogelijk dat het maandag zo zou zijn dat hij verder zou kunnen varen. En het was ook zo. Des maandags lag zijn praam vast. En de kast was bijna leeg. Hij had zijn nood aan de Heere bekendgemaakt. En de boer die zondags gezien had dat er een kleine praam voor zijn deur lag, was eigenlijk wel verblijd toen hij heen reed naar de kerk in het dorp. Hij dacht: dat komt goed uit. Ik heb vandaag wat aanspraak. Dat komt niet zo vaak voor. Maar wat viel de eerste kennismaking voor boer Krelissen tegen? Want weet u, die schipper die voor zijn deur lag, Bergstra, hij was vroom en hij was arm. En aan vromen had hij een hekel, want hij dacht altijd: vromen weten het beter als ik. En aan de tweede had hij een hekel, ze konden wel eens een beroep op je doen. Hij had ook een hekel aan de vromen, omdat zij zijn geweten wel eens konden aanspreken. En in de tweede plaats, dat er een beroep werd gedaan op zijn beurs. 2 dagen gaan voorbij. Het is kerstmorgen. In de kleine praam is alles wakker en zit rond de tafel om te gaan eten. Maar het enigste eten wat op tafel ligt, is het laatste stukje roggebrood. En het water wat staat te koken op het kleine kacheltje in het vooronder, wordt gebruikt voor de thee. Moeder draait het theeblikje om. 4, 5, 10 blaadjes thee. Het zijn er niet zoveel. Eigenlijk nog niet voor een kopje. Het wordt toch in de theepot gedaan. En moeder tikt nog eens op het busje. Of er geen verborgen blaadje in de naadjes van het blikje zitten. En dan wordt het kokend water op de thee gegooid. En daar staat het te trekken op het kacheltje. Totdat het brouwsel, want zo kunnen we het wel noemen, gebruikt zal worden bij de maaltijd. Het heeft meer de kleur van natuurlijk water als van thee. Maar toch onder dankzegging wordt deze maaltijd door het gezin van schipper Bergstra genuttigd. Tot de laatste kruimel op is. En dan vouwt vader zijn handen. En legt de Heere zijn noden van het gezin voor hem neer. Maar ook vraagt vader: Heere, zou er ook voor ons nog een kerstzegen zijn? In de boerderij is boer Krelissen ook opgestaan. Hij vraagt niet om een kerstzegen. Hij denkt er niet eens aan. Hij is knorrig. De tafel is nog niet gedekt. De meid is laat vanmorgen. En ze moeten haast maken om naar de kerk te gaan op deze eerste kerstdag. En daar heeft hij een gruwelijke hekel aan. En dan zeker nu, met al dat goede op tafel. En zo doet hij na de maaltijd knorrig zijn jas aan. En zet zijn bontmuts op. Laat het rijtuig klaarmaken. Spant het paard in. En klimt in zijn rijtuig. Als hij zijn vrouw een plaats heeft gegeven. En rijdt triomfantelijk naar het dorp. Wat ongeveer 5 kilometer van de boerderij af ligt. Ook schipper Bergstra heeft zijn praam verlaten. Om zich lopend naar het dorp te begeven. om zich onder de prediking te zetten. Om daar de Heere te danken voor zijn grote gave. Onderweg rijdt boer Krelissen schepper Bergstra voorbij. Maar hij keek toevallig de andere kant op, zodat hij hem niet zag. En was al reeds lang in de kerk, voordat schepper Bergstra in de kerk vermoeid en warm van het lopen aankwam. Hij reikt dus achter in de kerk. Is er nog een plaats voor hem? O ja, daar voorin, in die hoge banken, daar zit boer Krelissen en kijkt triomfantelijk de kerk rond. Zien ze toch wel allemaal dat hij toch zo hier, op deze eerste kerstdag hier al zit? Vrienden, ik ben aanwezig. En dan wel, door die trouwe bles die mij hier zo snel brengt. Hij ziet ook achterin de schepper kijken, maar hij kijkt over hem heen. Nee, er is nog wel plaats in de bank, maar hem daar een plaatsje te geven, dat doe je toch niet aan zo'n armoedzaaier. Het is een langarbeider die schipper Bergstra meeneemt naar de armenbank. Hij zit al vol, maar dat hindert niet. Om's de beurt nemen ze plaats op de bank. En dan wisselen ze van plaats. En ze luisteren, luisteren naar de prediking van het wonder. O, de vurige jonge prediker stelt het zo schoon uit. Dat kind waar geen gedaante nog heerlijkheid aan was, dat hij de hoge hemel wilde verlaten. En voor wie? Voor hen die in hem rijkdom gaan zien. Voor hen die alles verbeurd en verzondigd hebben, die er alles doorgebracht hebben, die worden genodigd, hun noden hem ook bekend te maken. Het hart van schipper Bergstra wordt warm. O, is het dan toch nog voor hem, nu de kast leeg is en niets meer op de tafel staat, is het dan toch waar dat dat kind van Bethlehem naar hem als een onwaardige heeft omgezien? Blijdschap vervult zijn hart en hij verblijdt zich daarin dat de Heere getrouw zijn woord houdt, dat hij een waarmaker is van zijn woord. Hij gelooft het, ja, hij mag het geloven, hij weet het zeker, want de Heere heeft het eenmaal tot hem gesproken en hij die het spreekt, zou hij het dan niet zeker vervullen? Boer Krelissen luistert ook. Maar hem gaat de kerstzegen voorbij. Zijn de vogels al in de kerk die alles wegpikken? Of toch niet? En gij rijken, gedenkt gij ook op dit feest der liefde met weldadigheid en milddadigheid aan de armen? Boer Krelissen schrikt, een rode blos op zijn wangen. Ja, het is eigenlijk toch wel beschamend die schepper helemaal lopend naar de kerk te laten gaan. Weet je wat? Uit de kerk zal hij hem een plaats aanbieden in zijn rijtuig, zodat hij mee kan rijden naar huis. Als eenmaal de dienst voorbij is in de kerk en de kerkgangers schoorvoeten de kerk verlaten en de laatste tonen van het orgel wegsterven en in ieder zijn weegs gaat, hervat ook schipper Bergstra zijn weg naar huis. Nee, boer Krelissen moet eerst nog even bij een vriend op het dorp aan. Dat ben je helemaal gewend met de kerst. Een kop koffie, met een pijpje roken. Maar dat geeft hem immers niet. De weg is lang genoeg. En langer als normaal blijft hij er zitten. En na afloop moest hij nog even langs de herberg. Om daar toch ook nog wat te nuttigen. Want het fesoen liet niet na wat te gebruiken. Daar waar men zijn paard had gestald. Als hij eenmaal naar huis gaat, verheugt hij zich erin als hij zit op de bok. Als hij ziet dat schipper Bergstra al zo ver is, dat het toch eigenlijk niet meer de moeite is hem op de wagen te nemen. Want als hij stopt, is hij al thuis. Dus rijdt hij door naar zijn woning. En schipper Bergstra naar zijn praam. O, was dat de zegen van kerst? Hadden de vogels het laatste zaad ook weggepikt bij de boer? En zo zien we op kerstavond boer Krelissen zetten en zijn vergenoegdheid bij zijn haard. Zijn vrouw erop wijzend dat ze helemaal naar die armen niet hoeft om te zien. Want ze hebben immers de armen van hun eigen gemeente. En had hij geen extra gift in het zakje gedaan deze morgen. Maar op de praam was stille armoede. Twee gezinnen, allebei onder hetzelfde evangelie gezeten. Maar in de kleine praam schrijden de kinderen. Moeder, ik heb zo'n honger. Ik heb zo'n honger. Ja, schipper Bergstra die in overpeinzing bij het kleine kacheltje zit, gaat eerlijk gezegd toch ook wel de honger voelen. Want hij heeft deze dag nog niets gegeten. Maar de schreeuw van zijn kinderen en de tranen van zijn vrouw, die niets te geven heeft, doen hem meer pijn. En het is, al wil hij denken aan de preek van vanmorgen, toen was het toch waar, daar in uw huis. Maar van binnen zeggen ze het. Waar is nu God? Op wien gij bouwdet? Aan wien gij uw zaak vertrouwdet? Je had beter door kunnen varen. Dan had je nu je vracht kwijt geweest. En had je misschien levensmiddelen voor je kinderen gehad. Nu zit je hier in bittere armoe. O, wat is hij sterk. Wat heeft hij een macht, die Satan. Maar schipper Bergstra vermant zich en zegt tot zijn vrouw. Vrouw, zullen we maar niet gaan slapen? Want in de slaap, dan doet de honger niet zo'n pijn. Maar laten we voor we gaan slapen nog eenmaal onze noden aan de Heere bekendmaken. En schipper Bergstra schuift de stoelen in het kleine vooronder opzij. En zoals het gezin gewoon was, buigen ze allen de knieën rond de tafel. En vader met luide stem, alsof hij er kracht bij wil zetten, wil als het ware de hemel bestormen. Maar waar bestormt hij de hemel mee? Hij bestormt de hemel als een verootmoedigd mens. Heere, u weet wat in dit boze hart, wat niet anders is als een opengebroken stad leeft. Maar u weet ook wat u gesproken hebt. En dan gaat hij pleiten op Heeren belofte. Heere, is het dan niet meer waar dat gij de rechtvaardige zou voorzien van brood en dat zijn zaad toch niet hoeft te zoeken naar brood? U heeft het toch beloofd? U hoort toch naar de stem van de zwaluw? U hoort toch de stem der jonge raven? En al biddende denkt Bergstra weer aan de gloedvolle prediking van 's morgens, dat ook de predikant meegegeven had. Bid om de zegen van het kerstfeest, dat die onze harten mag bezetten. En zo al biddende bidt hij, gedank ook Heere aan hen die hier bij ons wonen, aan de boer en zijn vrouw. Want ook zij zijn op weg en reis naar de eeuwigheid, dat zij ook u mogen leren kennen. In de boerderij gaat de klok ook verder en wordt het ook bedtijd. En na de chocola gebruikt te hebben en nog een rijke maaltijd, met kerstbrood en witte brood met ham, waar niets aan ontbrak, vindt de boer tijd om het naar bed te gaan. En zegt tegen zijn vrouw, vrouw, roep trein, dan kunnen jullie afruimen. En dan ga ik alles afsluiten. En zoals gewoonlijk gaat boer Krelissen nog even naar buiten, om naar de lucht te kijken zoals iedere boer gewoon is. En hij kijkt naar de mooie sterrenhemel. Een echte winterlucht. Prachtig. Zal vannacht weer aardig vriezen. En die sterren, ja, de sterren fonkelen. En de sterrentaal komt tot de mensen. Of de sterren willen zeggen, o zon daar, die daar beneden op deze aarde woont. Weet toch dat er een God is in de hemel, waar uw zonden bekend zijn. maar die ook wil zorgen om van uw zonden verlost te worden. Maar Krelissen verstaat deze sterrentaal niet. Nee, hij kijkt alleen naar het weer. En hij haalt dus diep adem, de heerlijke vrieslucht in zijn neus. Maar al hoort hij de sterrentaal niet, hij hoort een stem. Hé, van waar komt die? Van die praam. Wat hebben ze daar nog zo laten vertellen? Hij zal eens gaan luisteren. En zo nieuwsgierig als hij is, legt hij zijn oor te luisteren bij de praam. Wat hoort hij daar? Het lijkt wel een kind die tot zijn vader spreekt. Maar de stem is niet van een kind. Het is de schipper. Het is de schipper in zijn gebed. En dan hoort hij hoe de schipper zich verootmoedigt voor de Heere. En hoe hij pleit als een kind op de beloften des Heeren. Maar ook hoort de boer Krelissen zijn naam noemen. Schipper Bergstra hoort, gedenk ook onze buren. Daar zij reizigers zijn naar de eeuwigheid, wil ook hen die kerstzegen geven. Hij wordt stil, hij schrikt. Het gebed van Bergstra gaat niet alleen ten hemel in, maar het raakt ook het harde, koude hart van boer Krelissen. En zo snel hij kan, snelt hij naar huis toe, gooit de deur open en roept zijn vrouw toe. Niet afruimen, niet afruimen, alles in een mand. Doe de stoet erin en de spek en alles wat er nog is en geef hier. En hij beveelt Trein mee te gaan naar de kleine praam. En hij bonkt op het luik. Doe open, dan heb je eten. En als een amen op het gebed schrikt de schipper. En hij werpt het luik open. En ziet daar in het donker de boer met een mand met eten. Hier, zegt hij, doe licht aan. Ik heb geen licht. De petroleum is op in de lamp, zegt hij verschrikt. Zegt Trein, ga om een paar kaarsen of een beetje petroleum, zodat we licht hebben. En als Trein een beetje petroleum gehaald heeft en in de lamp gedaan heeft en aangestoken door schipper Bergstra, dan zien de kinderen de grote mand en juichen van blijdschap. En ze zetten de mand op de lege tafel. De kinderen willen als wolven aanvallen. Ho, ho, zegt vader. We zullen eerst de Heere danken over deze uitredding. En schipper Bergstra vouwt zijn handen. En hij zegt, Heere, we zeggen uw naam dank voor de redding die gij gaf. En wil gij deze maaltijd zegenen voor onze lichamen. Maar geef de gever ook uw kerstzegen te ervaren. Daarna wordt er heerlijk gegeten. En boer Krelissen, die in een hoekje van het vooronder zit, geniet zoals hij nog nooit genoten heeft. Hij wist niet dat geven zo goed kon zijn. Zelfs uit die oude ogen van die boer rollen de tranen over zijn wangen. Hij wordt warm van binnen. Maar dan wordt hij ook koud en beangstigd. Want boer Krelissen voelt zijn zonden. Hij voelt hoe gelukkig en rijk dat deze schepper is. En hoe doodarm hij is. En hij staat op en geeft nog de schepper een hand. En hij zegt, goedenacht rust, maar wilt u nog voor mij bidden vannacht, opdat ik ook die kerstzegen mag leren kennen? Thuisgekomen gaat hij ter rust. Ook het scheppersgezin gaat ter rust. En de andere morgen laat boer Krelissen nog een mand met aardappelen en een stuk spek brengen. O, een overvloedige zegen voor het gezin in de Praam, de Bergstraat. Wat zijn ze blij, hoe de Heere hier de nood deed ledigen. O, de winter die houdt nog aan. Maar uit de omtrek waar gebrek komt aan brandstof, komen de landarbeiders bij Bergstra de turf kopen. En zo verkoopt hij bijna heel zijn voorraad en vult het zijn beurs. En als de dooi intreedt, kan Bergstra weer varen naar de veenkoloniën om zijn scheepje te vullen en het weer te verkopen op de markt aan de kleine plaatsen aan de vaart, waar ook bij de kleine burgerij een groot tekort aan brandstoffen is gekomen. O, het nieuwe jaar zet goed in. En hij mag wel verdienen. Hij de zegen rust op zijn scheepje. En zo ervaart hij het ook. En menigmaal, als hij langs de boerderij van boer Krelissen vaart, dan denkt hij nog aan dat bijzondere kerstfeest. Daar bij boer Krelissen. En menigmaal wordt op zaterdagavond de zeilen gestreken bij boer Krelissen. Nee, die loopt niet meer het scheepje voorbij van schipper Bergstra. Dan ontmoet hij hem graag. En weet u, de gesprekken van Bergstra met Krelissen mochten onder de zegen des Heren en door het werk van de geest, door het kind van Bethlehem, hem tot een eeuwige zegen zijn, want op z'Heeren tijd mocht ook boer Krelissen het kerstgeschenk leren kennen, hij die gekomen is om armen rijk te maken. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid, voor u ook. Dan zingen we ook diezelfde psalm, dank aan het vaderlijk meedogen.
Hartelijk bedankt, Bart, voor deze spannende vertelling. Ik mag je nog een gift overhandigen. En ik mag wel zeggen, denk ik, namens alle aanwezigen, alsjeblieft.
Dank u wel.
En nogmaals vriendelijk bedankt. Dan gaan we zo dadelijk gaan we de maaltijd gebruiken. Ik zal even wat tijd in beslag nemen. We gaan de wand openzetten, wat tafels.
deze kant op laten komen. Maar ik denk van een minuutje of 10 dat we wel deze kant op kunnen. En dan gaan we zo met elkaar eten.